Geliefde gemeente, wij geloven in God. Nog iets preciezer gezegd, wij geloven in de drie enige God. De 12 artikelen, de kern van het christelijk geloof, die legt daar de nadruk op. En die maakt heel duidelijk dat we de drie enige God geloven, Vader, Zoon en Heilige Geest. En die 12 artikelen zijn zo opgebouwd. Hè? De Vader en onze schepping, de Zoon en onze verlossing, de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dan is het goed om nauwkeurig te kijken, wat kunnen wij dan van elk van die personen zeggen? Dan beginnen we bij de eerste persoon, dat is duidelijk. Ik geloof in God de Vader. Wat betekent dat Hij Vader is, daar hebben we de vorige keer op gelet. Wat is er nu eigen aan deze Vader? Wat kun je nu precies van God verwachten in het licht daarvan dat Hij Vader is? De geloofsbelijdenis die verbindt er nog één woord aan. Schepper. De catechismus werkt dat vooral uit door te letten op zijn voorzienigheid. Dat hopen we de volgende keer te horen. Maar het lijkt me goed om daar dan nu eerst nog een keer op te letten, op dat woord schepper. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En daarna gaan we letten op de Zoon en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Je zou kunnen zeggen, bij Hem letten we op dat Hij verlosser is. Alles wat er over de Heer Jezus gezegd wordt, kun je daarmee samenvatten. Ik geloof in God de Zoon, de verlosser. Bij de Vader horen we dus de schepper. We doen dat opnieuw vanuit zondag 9. Zondag 9, vraag 26, zal ik nog een keer lezen. Waar we de vorige keer gelet hebben op die delen uit het antwoord. Die over zijn vaderschap gaan. Letten we nu dus vooral over op dat schepper zijn. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heer, Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat daarin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik zo vertrouw dat ik niet twijfel, of hij zal met alle noden van lichaam en ziel mij verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zo doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw Vader. Tot zover. Boven de preek staat God de Schepper. Drie gedachten, heeft alles geschapen, heeft de natuur geschapen, heeft de mens geschapen. God, de Schepper, heeft alles geschapen, zoals hier staat, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft. Heeft de natuur geschapen, er staat bij, met al wat erin is. En hij heeft de mens geschapen. Die ook mijn God en Vader is. Als eerste, hij heeft alles geschapen. Wellicht hebt u wel eens een gesprek gehad met iemand die niet gelovig was. Ook helemaal niet mee bekend was. En geprobeerd te vertellen wie God voor u was. En als u dan vertelde dat hij uw vader was, keek die ander u misschien wat glazig aan. Ja, mooi voor jou, maar ik kan daar niks mee, een vader die je niet kunt zien. Ik heb dat niet nodig. Met mij gaat het even wel goed. Of je probeerde te vertellen over de Heer Jezus. Dat hij gekomen is om die zonde te vergeven. Maar het kruis vonden ze een beetje een apart verhaal. En zonden, daar zaten ze nou niet echt mee. Het had eigenlijk het gevoel, ja, wat moet ik daarmee? Jij kunt dan denken dat God je vader is. Jij kunt dan denken dat Jezus je zonde vergeeft. Maar dat gaat allemaal buiten mij om. Mijn leven raakt dat niet. En dan kun je wel eens dat gevoel hebben. Ja, hoe kun je nu zo over God praten dat die ander op zijn minst snapt dat hij er ook mee te maken heeft? Nu kun je dat nooit voorspellen. Maar in zijn algemeenheid is het wel goed om te beginnen waar de Bijbel begint. En waar ook de geloofsbelijdenis begint. Bij de schepping. Best wel veelzeggend, toch? Dat de Bijbel begint bij de schepping. Je zou zeggen, het is logisch. Dat is het ook, want daar is het begonnen. Maar het is ook veelzeggend. Het is ook belangrijk om dat te bedenken. Daar begint de Bijbel, omdat God daar ons aanspreekt. En iemand die zegt, ik heb geen vader in de hemel nodig. Daarvan geldt nog altijd wel, hij is wel geschapen. Nu kan iedereen dat natuurlijk ontkennen. Je kunt altijd zeggen, ja, er is geen schepper. Maar het is wel het punt waarop je duidelijk kunt maken, als God bestaat, heb je met hem te maken. Kijk, die ander kan dan zeggen, ja, maar ik geloof niet dat God bestaat. Maar dan kun je wel zeggen, ja, maar omdat ik het wel geloof, en omdat hij schepper is, moet ik het ook tegen jou zeggen. En dan is het niet een kwestie van, nou ja, prima als God bestaat, maar dan heb ik er nog niks mee te maken. Nee, als hij schepper is, heeft iedereen er mee te maken. Vanuit de schepping kun je het ook betrekkelijk duidelijk vertellen. En er zijn best veel mensen die zeggen, ja, ik heb nog nooit echt iets van God ervaren. Ik ben niet zo gelovig aangelegd van binnen. Maar iedereen ziet de wereld om zich heen. En iedereen kan zien dat het een wonderlijke wereld is. Onbevattelijk. Hoe complex, hoe ingewikkeld en hoe fijnzinnig die in elkaar zit. Als je het, nou ja wat, zeg maar wetenschappelijk uitwerkt. Hoe ingewikkeld een oog is. Of de bloedstolling. Of het DNA. Als je daar wat op ingaat, dan heb je alle reden om tegen mensen te zeggen, joh, maar dit, waar komt dat ooit vandaan? Maar je hoeft soms helemaal niet zo heel diep te gaan. Als we om ons heen kijken. Dan zijn er echt heel veel mensen, ook mensen die nog nooit bij het geloof opgevoed zijn. Die toch wel eens ogenblikken hebben dat ze denken, hoe kan het? Die bomen, al die verschillende kleuren. En als het dan voorjaar wordt, die bomen die nu dood lijken, die gaan dan weer leven. En de vogels komen terug uit verre landen. En hoe kan het allemaal? God als schepper, die maakt zichzelf over de hele wereld bekend. En God als schepper, daarmee heeft dus iedereen te maken. Dan heb je wel gelijk een beetje een probleem natuurlijk met sommige mensen. Die zeggen, ja maar de wetenschap heeft bewezen dat alles door evolutie is ontstaan. Eerst het heelal door de oerknal en daarna het leven door evolutie. Nou, als ze dan zeggen de wetenschap heeft bewezen, dan kun je natuurlijk sowieso niet mee uit de voeten als je weet dat het anders is. Maar je hoeft er ook niet van onder de indruk te zijn. Eén klein voorbeeld. Een paar maanden geleden was er een heel groot scheikundige. Die heeft een soort weddenschap aangegaan. Hij daagde andere scheikundigen uit over de vraag hoe is leven ontstaan. Er zijn een heleboel stappen nodig om leven te laten ontstaan. Maar hij zei, je hoeft maar één dingetje te zeggen. Van één soort stof moet jij mij eens vertellen hoe die nou toevallig ontstaan kan zijn. Zomaar per ongeluk. Als jullie me dat van één stofje kunnen vertellen, zal ik de rest van mijn leven in mijn mond houden. Dan ga ik nooit meer zeggen iets over de evolutietheorie, waar hij niet in gelooft. Jullie krijgen 60 dagen de tijd om mij van al die, weet ik het hoeveel dingen die er nodig zijn. Dan mag je kiezen van de 6 allerbelangrijkste schakeltjes. Wijs me van eentje aan. Als jullie van eentje bewezen hebben, houd me mond. Maar niemand van die scheikundigen durfde het aan. Dus zelfs een heel klein stukje van een van de heleboel vragen in de evolutietheorie. Daar is niemand van alle wetenschappers op de wereld die kan zeggen hoe dat werkt. En dus als we nog een keer zeggen, de wetenschap heeft bewezen van de evolutietheorie en zo. Dan hoef je daar echt helemaal niet van onder de indruk te zijn. Integendeel. Tegelijk, het is natuurlijk geen wetenschappelijk verhaal. Wij geloven niet dat de wereld geschapen is omdat de wetenschap ze zegt of niet zo zegt. Het belangrijkste is, wij geloven dat de wereld geschapen is. Zoals het staat in Hebreeën 11. Door het geloof verstaan wij dat de dingen die we nu zien voortkomen uit dingen die niet gezien worden. Door het geloof verstaan wij. En zeker, het verstand, die kan dat onderschrijven. Het verstand kan inderdaad zeggen, alles wat er is, kan onmogelijk toevallig ontstaan zijn. Dat kan het verstand best wel onderschrijven. Het verstand kan ook duidelijk zeggen, ja, inderdaad. Als je kijkt hoe alles opgebouwd is, dat wijst ons op een zeer intelligent wezen. Alles wijst op God. Dat kan het verstand wel zeggen. Zoals wanneer je ergens een schilderij ziet hangen, dat je zegt, hé, daar hangt een schilderij, daar is dus iemand bezig geweest. Dat schilderij, dat komt niet van vogels die toevallig langs vlogen en wat achterlieten. Dat schilderij komt van een schilder. Met een kwast. En je kunt zien wat voor soort schilder het was. Ene schilderij is van Rembrandt. Andere schilderij is van Van Gogh. Het andere schilderij is van Vermeer, noem maar op. Dat is een schilderij vertoont het merk, het kenmerk van de schilder. En zo kunnen we zeggen, de hele wereld vertoont het merk van de schepper. Dat zegt Psalm 19. Dat kun je op een bepaalde manier met je verstand wel inzien en onderschrijven. Maar toch, hoe het gegaan is, daarvan zegt Hebreeën 11, dat weten we echt alleen maar door het geloof. En zo belijden we het ook. Ik geloof in God. De Almachtige Vader. De Almachtige. De Schepper. Wat wij door het geloof weten, is dat God inderdaad alles uit niets gemaakt heeft. Want ooit was alleen God er. Er was niets anders, niemand anders dan God. En God heeft besloten dat er iets zou komen buiten hem. Dat er een heelal zou komen. En dat het heelal opgevuld zou worden. Dat komt voort uit Gods gedachten. En Gods wil heeft gezegd, nu wil ik dat ze er zijn. En ze zijn er gekomen. En zoals het er erg staat, door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. En dus dat alles er is, dat is puur omdat God het wil. En hoe kwam het dan? Wat heeft God daarvoor moeten doen? Heeft God daarvoor miljarden jaren moeten zwoegen en zweten? Nee, God heeft gesproken. God is zo machtig. Hij wordt hier ook genoemd de Almachtige. God is zo machtig. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De hele schepping, het hele grote heelal en alle details op deze wereld, die vergen van God geen uiterste krachtsinspanning, die hem nog maar net gelukt is. God was er, om zo te zeggen, gemakkelijk toe in staat. Hij schiep alles ook in een bepaalde orde. Zegt ook iets over wie God is. Genesis 1 vertelt dat. We hebben het grootste deel daarvan natuurlijk overgeslagen. Maar Genesis 1 vertelt in welke volgorde het is gebeurd. Hij schiep eerst de hemel en de aarde. Hij schiep eerst de ruimte en de tijd. Daarna schiep hij het licht. Zonder dat de zon er nog was. Hoe dat precies geweest is, weten we niet. Maar hij schiep eerst het licht. Dat zegt dat God, om zo te zeggen, zijn schepping zichtbaar wilde maken. Het laat ook zien dat God niet afhankelijk is van de schepselen. Het licht was er, terwijl de zon er nog niet was. Dat God zegt, die schepselen zijn afhankelijk van mij. De heidense afgoden in de volkeren, van de volkeren rondom Israël, zoals de Egyptenaren, ook veel Canaanitische volkeren, de Babyloniërs, die aanbaden vaak de zon en de maan. Daar waren mensen afhankelijk van de zon en de maan. Maar de Bijbel zegt, een mens is niet afhankelijk van de zon, de zon is zelf afhankelijk van God. En wij zijn ook afhankelijk van God. God schiep niet alleen de zichtbare dingen. Hij schiep ook de onzichtbare dingen. De geloofsbelijdenis van Nicea zegt dat zo. Hè? Schepper aller zienlijke en onzienlijke dingen. Sommige dingen zijn onzichtbaar omdat ze voor ons te ver weg zijn. Er zijn sterrenstelsels die ze zelfs met de sterkste telescopen nog nooit gezien hebben. Dat zijn onzichtbare dingen. Maar er worden met die onzichtbare dingen ook nog andere dingen bedoeld. Er is ook die hele onzichtbare wereld van de engelen. Miljoenen engelen, misschien wel miljarden. Ook door God gemaakt. Waarschijnlijk voordat de zichtbare dingen gemaakt zijn. Voor de eerste dag. Job bijvoorbeeld, die laat dat doorschemeren. Dat de engelen erbij waren toen God alle andere dingen gemaakt heeft. God heeft dus ook een hele geestelijke wereld geschapen. Die ook vol is van zijn heerlijkheid. Waar ook alles spreekt van zijn bijzondere wijsheid en aandacht en heiligheid en zorg. Die wereld is voor ons wel onzichtbaar. Ik denk dat je ook moet zeggen, die wereld is voor ons onzichtbaar geworden. Dat toen Adam en Eva in het paradijs leefden, toen zij de stem van God nog zomaar herkenden, dat ze toen ook meer open stonden voor het zien, het kennen van engelen. De duivel, een gevallen engel, en dat weten de kinderen denk ik ook wel, hè? De duivel was een engel, de duivel was een hele belangrijke engel. Nog een heleboel andere duivelen waren ook engelen, maar die kwamen in opstand tegen God. En zo werden zij duivelen, verworpen engelen. Nog steeds net zo intelligent en net zo krachtig en zo, maar wel lelijk. En zij dienden de zonde in plaats van God. Maar die duivel, toen Adam en Eva in het paradijs waren, die kon wel zomaar met ze praten. Adam en Eva verstonden de stemmen uit de onzichtbare wereld. En toen uit het paradijs verdreven zijn en de engel daar ook voor ging staan met zijn zwaard, toen is voor ons ook die onzichtbare wereld minder zichtbaar geworden. Dus ik kan er nu niet veel over zeggen, ik wil het wel even aanstippen. En dat je zou kunnen zeggen, we hebben niet meer zo een antenne voor de geestelijke wereld. Als je een radio hebt die de signalen moet ontvangen van de korte golf en de lange golf, maar die geen antenne heeft, die kraakt, die krijgt geen helder geluid, die kan niet goed ontvangen. Die antenne die is er en die wordt uitgetrokken zodat dat geluid goed, de signalen goed ontvangen worden en door kunnen klinken. En zo zou je kunnen zeggen, hebben wij niet meer een goede antenne voor de geestelijke wereld. Maar vanuit onszelf, als wij dan al onze antenne, om zo te zeggen, gaan uittrekken, dan gaat hij naar de boze wereld toe. Occultisme, waarzeggerij, en duistere praktijken. Occultisme betekent dat de antenne weer uitgetrokken wordt, maar dat die afgestemd wordt op de duivelen. Terwijl de geestelijke antenne bedoeld is om afgestemd te zijn op God. En ook in gemeenschap met de engelen. Niet dat die heel zichtbaar zijn voor ons kinderen, maar wel dat daar ten diepste gemeenschap is, verbondenheid met de engelen vanwege de liefde tot God. Dat is de bedoeling. Maar door de zonde wordt juist die geestelijke afstemming verkeerd gericht. Het is ontzettend gevaarlijk om je in te laten met geestelijke machten buiten God. En de bedoeling is, Gods bedoeling is nog steeds, dat wij die geschapen zijn, Hem kennen, de schepper, grote schepper van alle dingen. Wij zijn door God gemaakt en alle dingen zijn door God gemaakt met het grote doel dat alle dingen God erkennen. En nu kunnen de dieren dat niet bewust doen. Maar wij wel. Het grote doel van God is dat wij Hem prijzen in al zijn werken. Dat we daarom goed zien. Ja, inderdaad, wij geloven in God de Schepper. Dat wij in zijn schepping zijn grootheid te meer gaan zien. Hoe meer je ziet van zijn schepping, hoe meer je onder de indruk zult raken van wie God is. Je kunt veel van God ontdekken, twee dingen vooral. Zijn goddelijke almacht. Als je onder de indruk raakt van de schepping, dan kun je niet anders dan beseffen hoe oneindig machtig God is. Psalm 8, die hebben we nu niet, die zingen we nu niet, maar die had ook gezongen kunnen worden. Er zijn heel veel psalmen over de schepping. Psalm 8 zegt het zo mooi. Als ik uw hemelen aanzie, de sterren die gij gemaakt hebt, het werk van uw vingeren. En David had nog geen telescoop om te zien hoeveel miljarden kilometers ze weg waren. Maar hij zag wel al die sterren zo eindeloos groot en ver. En hij dacht, dat heeft God gedaan als het ware met zijn vingers. Zo machtig is God. Dat hij zo'n meteloos heelal, dat hij dat gemaakt heeft als een vingerknip. Hoe machtig is hij als je mensje maakt. Dat staat in dezelfde psalm. Kinderen, zuigelingen. Hebben zich er nooit over verwonderd? Ik denk het wel. Ik denk dat iedereen dat wel eens zo heeft ervaren. Dan zie je een baby. En zoals ze dan zeggen, alles erop en eraan. We hebben niet half in de gaten wat dat alles is. Dat is niet alleen vingertjes en nageltjes en teentjes en wenkbrauwen en wimpers en zo. Maar wat er nodig is, dat kom je pas achter als er iets niet goed gaat. Als er één ader bijna dicht zit, zoals we een paar maanden geleden meemaakten in ons midden. Een belangrijke slagader bijna dicht zit. Dan kan een kind zonder ingrijpen niet meer leven. En er zijn wel duizend dingen die op zo'n manier verkeerd kunnen gaan. Als er dan een baby geboren wordt, dan moeten we toch weer zeggen, Heer, hoe onbevattelijk groot bent u. Dat het niet maar één keer gebeurt dat er een baby in leven blijft. Maar dat er zoveel miljarden mensen zijn die allemaal baby geweest zijn, waar allemaal al die duizend dingen perfect moesten zijn en anders kon het niet meer. Hoe machtig bent u dat iedere seconde er zoveel baby's geboren worden die leven. Machtig. Dat is het ene wat je ziet, zijn goddelijke almacht. Zijn wijsheid. Die komt er ook zo duidelijk in naar voren. Hoe groot verstand heeft God. Dat hij het alles kan bedenken. Dat hij het alles kan overzien. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Daar zijn verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. En mensen denken soms heel wat te zijn. De wetenschap zou zeggen die staat voor niets. Maar als je nou een vlieg hebt. Een vlieg die, nou ja, die hing bij het raam en die wou eruit, maar kon er niet uit. Dus na een dag of zo heeft dat beest opgegeven en die valt dood neer. Dan zie je daar onder aan het raam een vlieg liggen. Nog helemaal gaaf. Alles erop en eraan. Breng hem dan eens naar een dierenarts. Of naar een wetenschappelijk laboratorium. Zeg, joh, jullie hoeven eigenlijk niks meer te doen. Je hoeft geen vlieg meer te maken. Dat kunnen jullie toch niet. Je hoeft eigenlijk niks meer te doen. Ik heb de vlieg kant en klaar. Je hoeft nou nu alleen nog maar even weer aan te zetten. Dat hij gaat leven. Niks. Ze hebben niet eens idee nog wat leven is. Hoe groot is dan Gods wijsheid? Zijn verstand, zijn vermogen, onbevattelijk. Dat is het eerste. God heeft alles geschapen. God heeft de natuur geschapen. De catechisme zegt daarbij, hemel en aarde, en alles wat daarin is. En dat is ook wat Genesis 1 uitwerkt. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En dan wordt het uitgewerkt op de eerste dag, de tweede dag, tot en met de zesde dag. En toen was alles geschapen. Alles wat we om ons heen zien, daarvan mogen wij dus zeggen, dat komt uit Gods hand. En natuurlijk, die vlieg die wij nu zien, is niet de vlieg die God toen geschapen heeft. Maar God heeft toen ook insecten geschapen. God heeft toen ook zoogdieren geschapen. En dat ze er nu nog zijn. Dat is ook wel zo'n wonderlijk iets, hè. Dat God die wezens zo geschapen heeft dat ze jongen krijgen en die krijgen weer jongen. En dat gaat soms duizenden keren door. Duizenden generaties. En nu bestaan ze nog. God heeft ze dus niet alleen geschapen, maar ook onderhouden. En elke keer als wij nu een plant zien, of een insect zien, of een vogel, of wat dan ook zien, dan worden we eraan herinnerd, God heeft al die eeuwen doorgezorgd dat die beesten konden blijven leven en nieuwe generaties kregen. En helemaal aan het begin heeft hij ze gemaakt. Geen ding is er dat niet, geen levend wezen dat niet uit Gods hand voorkomt. En wat betekent dat nu? Wat heeft dat nu voor invloed op ons? Wat doet dat met ons? Nou, vooral die gedachte dat God de schepping onderhoudt, is een gedachte die God ook heel dicht bij ons neerlegt. Hij zegt als het ware, kijk nu eens hoe ik voor mijn schepping zorg. Doet u dat ook? Zo heeft hij die opdracht gegeven. Hier ziet u, zegt hij tegen de mens, hier ziet u alle dieren. En Adam, die moest ze nog heel precies zien, alle dieren kwamen langs, één voor één. Ziet u ze, Adam? Alles wat ik gemaakt heb, die moet u op een goede manier regeren. En zegt hij, hier krijgt u een tuin, de Hof van Eden. Die moet u op een goede manier verzorgen. Verbouwen en bewaren. Die opdracht die God dan aan de mens geeft, die noemen we het rentmeesterschap. En we kunnen dus nooit tevreden zijn met alleen maar gewoon de leer. De leer van, ja, wij geloven dat God alles geschapen heeft. Een evolutietheorie, onzin. En dan is het klaar. Nee, het gaat altijd om de vraag, wat betekent dat nu? Net als bij de Heer Jezus ook. Je gelooft dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Wat betekent dat nu voor je eigen hart en voor je eigen leven? Je gelooft dat God alles geschapen heeft. Wat betekent dat dan voor je eigen hart en voor je eigen leven? Wat is het verschil tussen een christen en een niet-christen? Wat betreft het vanwege dat geloof in God. Wat verschilt tussen iemand die gelooft in de Heer Jezus en iemand die niet gelooft in de Heer Jezus? Wat verschilt tussen iemand bij wie de Heilige Geest werkt in het hart en iemand bij wie de Heilige Geest niet werkt in het hart? En zo kunnen we het hier ook vragen. Wat is nu het verschil tussen iemand die gelooft dat God alles geschapen heeft en iemand die dat niet gelooft? Lijkt soms wel alsof mensen die niet geloven nog meer zorgen voor de schepping dan mensen die wel geloven. Is het wel een beetje begrijpelijk? Want mensen die niet geloven, die hebben niks anders dan wat ze kunnen zien. En als ze dan willen dat het een beetje goed blijft gaan, ja, dan moeten ze zelf ervoor zorgen. Het is wel een beetje begrijpelijk dat er sommige klimaatactivisten juist heel fanatiek zijn die verder niet geloven, dat is een soort hun geloof. Maar je hoeft dus geen fanatieke klimaatactivisten zijn die actie voert alsof het leven en de hoop van de wereld daarvan afhangt. Dat niet. Maar zijn wij echt gelovend? Geloven wij echt dat God de schepper is? En zijn we erover verwonderd? Geloven echt dat God door zijn voorzienigheid alles onderhoudt en is het ons verlangen om op God te lijken? De opdracht die God gegeven heeft. Om die schepping dan ook te onderhouden. Dat begint waar God begint. Toen God alles geschapen heeft, wat was het eerste dat hij deed? Rusten. Maar hij deed ook wat. Kijken. Op de zevende dag heeft God gekeken. Hij zag, ziet, het was zeer goed. God heeft zich verblijd in zijn werken. Daar begint het dan ook. Dat was het ware met God mee leren kijken. Net als wanneer je naast een schilder staat, een schilder die een schilderij klaar heeft, en die schilder die zit er nog van te genieten en zegt, jongen, ben ik blij dat ik dat heb kunnen schilderen. Het is echt goed gelukt. En je staat ernaast en je bent er nog meer van onder de indruk. Want die schilder kan dan nog zeggen, ja, dit kan ik. En jij moet zeggen, nou, zo schilderen, dat kan ik helemaal niet. Je bent er nog meer van onder de indruk. Zo zouden wij nog meer onder de indruk moeten zijn van de schepping van God, toch? Want God, die heeft nog zijn eigen werk bewonderd. Wij hebben alle reden om Gods werk te bewonderen. Een christen krijgt oog voor de schepping. Weet de catechus altijd nog van meerdere jaren geleden? Denk eens wel, hè? Die vraag moet je nog vaak aan denken. Wat heb je nu vandaag van God gezien? Misschien wel een vraag die we allemaal elke dag eens moeten stellen. Of, je kunt dus twee vragen stellen. De eerste vraag: wat heb ik nu vandaag van God gehoord? En daarvoor begin je de dag met de Bijbel. Maar de tweede vraag, die moet je ook niet te lang uitstellen. Wat heb ik nou vandaag van God gezien? Zodra je de deur uitstapt, doe je ogen open. En eigenlijk natuurlijk al eerder, als je binnen bent. En als je dan echt de schepping van God ziet, en ziet hoe God daarvoor zorgt, dan kan het toch niet anders of je wordt ook zorgzaam. Je gaat verlangen om een goede rentmeester te zijn. Om zo te zorgen voor de schepping, dat het past bij de schepper. En als je dan ziet dat die schepping vernield wordt, dat je die wilt beschermen. Natuurbescherming is een heel christelijk werk. Tegenwoordig is het nog alles een soort tegenstelling. Ik kom dan zelf uit een boerengeslacht en daar is dat altijd een spannend iets. Vroeger stond het heel dicht bij elkaar. Als ik oude boeren sprak, die kenden altijd ontzettend veel vogelsoorten en plantensoorten en zo. En tegenwoordig lijkt dat soort een tegenstelling. Het is of je bent boer of je bent natuurliefhebber. En bij de visserij lijkt die tegenstelling er ook wel eens te zijn. Maar een goede visser, die verlangt natuurlijk dat het volgende jaren nog vissen zijn. En die kent ook de vissen. En die kent soms de vissen beter dan wetenschappers die net van de universiteit komen. En de plannen maken. En dus wordt tegenwoordig nog alles tegenover elkaar gesteld. En de natuurbeweging, die wordt soms wel gebruikt om, nou ja, te zorgen dat er bijna geen visserij meer kan zijn. En van de weeromstuit zou je kunnen denken, nou dan hebben we niks met de natuur. Maar dat kan natuurlijk een christen nooit hebben. Een christen die laat zijn mening niet afhangen van natuurbeschermers, maar van wie God voor hem is geworden. En dan leven wij in een tijd dat alles onder druk staat. En dan is het heel terecht dat we daar oog en hart en hand voor hebben. Dan moeten we toch ook daarin wel schuld beleiden. Het is echt niet zo dat christenen nou altijd uitgeblonken hebben in zorgzaamheid. Dat je zegt, kijk, wil je nou iemand hebben die echt goed omgaat met de schepping van God? Die zorgvuldig is en zuinig is en die de schepselen ziet en die daar goed voor zorgt? Als je nou zo iemand wil hebben, dan moet je christen hebben. Dat is helaas niet altijd het geval geweest. Met heel de mensheid ligt er ook bij ons veel schuld. Schuld waarvan de wereld zegt, het is schuld tegenover de aarde. Of schuld tegenover de toekomstige generaties. Waarvan Gods woord zegt, nee, het is schuld tegenover God. Ik geloof in God. De schepper. Van hem is alles, zoals wij het zongen. Al daaruit. En alles wat zij geeft met al wat zich beweegt en leeft, zijn wettig eigendom des Heeren. Daar ligt schuld. Daar ligt tegelijk ook ontspanning. Want het was van de Heer, het is van de Heer en blijft van de Heer. En de Heer maakt wel duidelijk dat de wereld afgebroken wordt. Maar hij maakt ook duidelijk dat hij ervoor in staat dat de schepping blijft bestaan totdat Jezus wederkomt. Ja, dus wij moeten wel goed zorgen, maar wij hoeven de wereld niet te redden. Er is er één die de wereld redden kan. En dat is ook degene die voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zorgen zal. Het was het tweede. God heeft de natuur geschapen. God heeft ook de mens geschapen. Ik geloof, begint met het woordje ik. Dat is niet egoïstisch bedoeld, maar daarmee wordt het persoonlijk. Ik geloof in de schepper. Dat betekent ook, ik geloof in mijn schepper. Hij is die God die niet alleen de wereld om mij heen geschapen heeft, maar die mij geschapen heeft. Ook dat is een keer begonnen. Eenmaal heeft hij de eerste mens gemaakt. Adam en Eva in het paradijs. Maar vanuit Adam zijn alle mensen gekomen en wat van Adam geldt, dat geldt ook voor ons, geschapen naar zijn beeld. Nu weten we wel, dat hebben we al gehoord, hè, dat dat beeld van God kapot gemaakt is door de zonde. Maar we zijn wel gemaakt naar het beeld van God. Anders dan de dieren. Wij zijn geen veredelde apen of zo. Mensen zijn echt anders dan alle andere wezens. Alleen mensen zijn geschapen nog als beeld. En vandaar ook die roeping, bij het tweede punt, van rentmeesterschap. Die roeping hebben apen niet gekregen, die roepen hebben olifanten niet gekregen, maar mensen. Maar de bijzondere roeping is dan om daadwerkelijk op God te lijken. Geschapen naar Gods beeld betekent dat God ons gemaakt heeft om hem te kennen. Dat God ons gemaakt heeft om hem te weerspiegelen. Hij heeft het op een bijzondere manier gedaan. Ik stip het alleen maar zo even aan. Ja, als Genesis zegt, God heeft de mens geschapen naar zijn beeld, zegt hij er gelijk bij, man en vrouw schiep hij hem. Dus een van de belangrijkste kenmerken van mensen is man en vrouw. Die zijn wat dat betreft twee soorten mensen. En we leven in een tijd waarin dat steeds dieper ontkend wordt. Eerst is gezegd, ja, mannen en vrouwen die moeten hetzelfde werk kunnen doen. Daarna is gezegd, ja, mannen moeten ook met mannen kunnen trouwen als ze dat willen. En vrouwen met vrouwen. En tegenwoordig wordt zelfs gezegd, ja, een man die een vrouw zou willen zijn, die moet een vrouw kunnen worden. En een vrouw die eigenlijk een man wil zijn, die moet een man kunnen worden. Er wordt steeds meer het verschil tussen man en vrouw uitgeschakeld. Terwijl God zegt, ik heb helemaal in het begin juist man en vrouw gemaakt, apart gemaakt, omdat het dan goed gaat. Belangrijk om het hoog te houden, hè, in hoe man en vrouw verschillend zijn, zich verschillend kleden, een verschillende plaats hebben in het huwelijk en in de samenleving, in de kerk. De wereld kan het zeggen, dat is, hè, tenminste dan zeggen ze vooral voor de vrouw onderdrukkend. Dat kan het natuurlijk wel worden. Als je de goede dingen van God verkeerd gebruikt, ja, dan gaat het inderdaad verkeerd. Maar op de manier zoals God het bedoeld heeft, is het nooit onderdrukkend, dan is het juist zegenrijk. Wat is de rijkdom dat God mannen anders gemaakt heeft dan vrouwen? Zoals gisteren met de huwelijkstoerusting iemand het nog zei. Als als nou de wereld, en zoals de wereld het doet, dat man en vrouw onafhankelijk moeten kunnen zijn. De vrouw moet onafhankelijk kunnen zijn. Als ze dan gaan scheiden, kan ze voor zichzelf zorgen en de man ook. Maar als je onafhankelijk bent, dan heb je dus elkaar niet nodig. Maar in een goed huwelijk kan de man niet zonder de vrouw. En kan de vrouw niet zonder de man. Dat is heel nederigmakend ook, hè, voor allemaal. God heeft ons blijkbaar zo gemaakt dat we niet alleen hem nodig hebben, dat we ook elkaar nodig hebben. Nog één belangrijk is hoe God ons gemaakt heeft. Dus wij zijn gemaakt met ziel en lichaam. En toen God Adam gemaakt heeft, hoe heeft hij dat gedaan? Ik denk dat de kinderen dat verhaal wel kennen. Ja, de Heer had alle dieren en zo al gemaakt en toen ging hij de mens maken. Toen maakte hij Adam uit de klei of uit de grond. Eigenlijk was Adam toen een soort pop, zou je zeggen, van klei. He, door God gemaakt uit de stof der aarde. Dan heeft hij alle dingen nou ja, die erbij horen, heeft hij al aangelegd. Maar het bewoog niet. Net als een pop, er zit geen leven in. En toen kwam God, heel persoonlijk, de adem erin blazen in zijn neusgaten. En toen hij de adem erin blies, toen ging Adam leven. Zo is geen dier gemaakt. Alleen de mens. Waarom? Want de mens twee dingen goed moet leren. Eén, je bent maar stof. Stof zijt gij, dat stof zult geen wederkeren. Je stelt niks voor. Je bent maar een heel broos mens. En je bent niks anders qua stoffen. Ben je niks anders dan een dier. Ben je zelfs niks anders dan de grond. Dat is het ene. Het andere wat de Heer wilde leren is. Dat de mens een ziel heeft. Zoals geen dier dat heeft. Daarom zegt de prediker later. Merk je het niet. Dat de adem van de beesten naar beneden gaat. De ziel, zeg maar, het leven van de beesten. Als een beest doodgaat, is die dood. Maar dat de ziel van de mensen omhoog gaat. Als dan de mens sterft, dat zijn ziel tot God gaat, die hem geschapen heeft. Wij zijn ziel en lichaam. Kwetsbaar. En tegelijk ook zo kostbaar. Kwetsbaar. Daarom moeten we goed voor onszelf, voor ons lichaam en voor onze psyche zorgen. Daarom moeten we goed voor elkaar zorgen. Nou, kwetsbaar zijn. Ook omdat we kostbaar zijn. God maakt in de Bijbel zo duidelijk dat het menselijk leven van veel kostbaarder soort is nog dan het dierlijk leven. Terwijl je voor de dieren al moet zorgen. Hoeveel te meer dan voor de mens. Die Gods adem heeft. Die een ziel heeft. Die bedoeld is. Om God te kennen en met God te leven. Het was belangrijk. Om zuinig te zijn. Op het leven van onszelf. Van onze naasten. Wat voelen we tegelijk daarin. Dat we het nooit echt zelf kunnen. God die de adem gaf. Die moet ook die adem onderhouden. Wij kunnen wel voor elkaar zorgen, maar we kunnen elkaar niet bewaren. En onszelf ook niet. We zijn zo diep afhankelijk van God. We zijn ook zo veel verantwoording schuldig aan God. Ik begon daarmee. Als nou iemand zegt, joh, maar ja, jouw God, daar heb ik niks mee. Dan is het goed om te vertellen, ja, maar ik geloof dat God alle mensen geschapen heeft. En als God jou geschapen heeft, dan kun je niet net doen alsof God niet bestaat. Als God jou geschapen heeft, dan heb je niet niks met hem te maken. Dan is God degene die ook van jou vraagt, joh, maar hoe gaat het nou verder met je? Wat doe je er nu mee wat ik je gaf? We zijn aan God verantwoording schuldig. En we komen uit Gods hand, We komen ook weer bij God terug. Eenmaal zal God rekenschap vragen. En omdat dat door de zonde een groot probleem is, heeft God ook nog wat anders gedaan. En daar hopen we later op te letten. Hij heeft ook zijn zoon gezonden. Dat is de enige manier waardoor wij eenmaal weer God onder ogen kunnen komen. Anders moeten we zeggen, we zijn zo ver van onze schepper afgeweken, dat die schepper zal moeten zeggen, nee, zo heb ik het niet bedoeld. Je hebt het helemaal misgedaan. Gelukkig mogen wij zeggen, vanwege Gods genade, de schepper is ook de rechter, maar is ook de redder, de verlosser. We kunnen hem onder ogen komen, alleen om Christus wil. En in diezelfde Christus kunnen we deze schepper ook vader noemen. Waar we de vorige keer bij stilgestaan hebben. De volgende keer nog bij stil open te staan. Als je dan je eigen kleinheid ziet, je eigen verlorenheid, en dan weet dat God je geschapen heeft, dan blijft er maar één plek over waar je veilig bent. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Amen.